Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys. Mijn naam is Herbert Blankenstein en ik begroet Arno Wilders.
Goedemiddag.
Hallo, leuk dat je er bent, man.
Absoluut.
En Thijs Roes.
Hey, hoi. Hi. Hoi, hey. Allemaal.
Ja, en het is 22 november. Vorige week is Starship omhooggeschoten en uit elkaar geploft.
Ja, is het alweer vorige week?
Oh, ja. Vorige week.
Zaterdag, hè?
Zaterdag was het.
Wat vliegt de tijd.
Ja, wat vliegt de tijd. Ja.
En de raketten doen dat ook. Verder gaan we, waar gaan we het nog meer over hebben? Wat heb jij nog meer voor onderwerpen, Arno?
Nou, er was over een paar weken geleden was er de Space Summit. ESA heeft daar een Space Summit gehouden in Sevilla. En daar zijn wel een aantal interessante dingen uitgekomen voor de komende 5-6 jaar. Dus daar moeten we het heel even kort over hebben.
Ja. Jij, Thijs?
Er is een leuke app waarbij je kan helpen om een AI te trainen om zwarte gaten beter te vinden. Maar dat leg ik dadelijk wel even uit.
Ja, zeker. En ik heb een boek ontdekt, en jij bleek het ook ontdekt te hebben, Arno. Een sceptisch boek over Mars.
Heerlijk.
Ja, dus dat gaan we zo direct met z'n tweeën recenseren.
Heel sceptisch over Mars zelf ook. Ja,
ja, precies. Maar goed, Starship. Thijs, jij bent onze Starship-deskundige. Je hebt aan de voet van...
Dat vrees ik dus al, ja. Ik zie allemaal mensen online die zoveel weten. Je
hebt hem aangeraakt.
Dat is dan ongeveer het enige.
Omgeduwd.
Van dichtbij mogen aanschouwen, ja. Ja. We waren wel met een clubje mensen het ook aan het kijken bij iemand op kantoor. Op groot scherm was het te gek.
Live, de stream.
Live, en het was zo te gek, want die plaatjes, joh. De zon kwam net op, hè?
Ja.
Dus het was qua fotogeniekheid.
Ja, fotogeniek, en je hebt de video gedeeld vol met slow-mo's. Waar echt het puin je ook om de oren vliegt.
Oh ja, nou, eigenlijk was het een van de grote successen. Was dat er dit keer geen puinregen was. Hè?
Nou,
dat was
toch wel... Echt van die vonken die vlak langs de camera vlogen. Ja, dat wel. 2 minuten al.
Ja, dat wel, ja. Dus in de show notes, om daarmee te beginnen inderdaad, is een link van Everyday Astronaut, die eigenlijk de beste beelden achter elkaar heeft gezet, waar je toch altijd wel weer nieuwe dingen ziet, zoals de hitteschildjes die ervan afvallen, of inderdaad dat er toch iets van projectielen... Ja, wat waren dat inderdaad? Een stuk metalen, vlammende zaken langs de camera schoten.
Ja.
Wat was dat?
Hoe weet ik dat nou?
Ja, geen idee.
Dat kunnen alleen maar van die hitteschildjes zijn geweest.
Zoiets?
Ja, dat kan.
Hitteschildjes van wat?
Van Starship zelf, dus die er bovenop zit. Hè? Dat is de tweede trap. Ja, daar zijn er, als je de beelden ziet van ongeveer een minuut na de lancering en je zoomt in op Starship, dan zie je dat echt wel... Ja, een fractie van het oppervlak van Starship wat bedekt zou nog moeten zijn met die hitteschildjes, die zijn weg. Maar dat is ook te verwachten, omdat dat bindingsproces precies op bepaalde naden van de tank, die is nog niet helemaal 100% goed.
Kan je dat uitleggen? Want eigenlijk, dit is een van de grote open vragen nog. Dus wat weet jij van die tiles? Hoe zitten ze vast en hoe willen ze dat doen?
Ja, ik weet niet precies hoe ze vastzitten.
Maar ongeveer, want je lijkt meer te weten dan wij.
Die moeten met een bepaald lijmachtig materiaal vastgezet zijn op Starship. Maar die dingen, dat zijn hele keramische en rare spullen, is het, hè? Die hitteschilden. En dat is vrij moeilijk om dat te hechten aan de metalen oppervlak van Starship. Dus daar zie je dat daar nog problemen mee zijn. En die problemen zijn bekend.
Ja.
Dat nog niet helemaal 100% is opgelost. Wat mij verbaast is dat er nog zoveel bleef zitten tijdens de lancering.
Oké.
En dat die omhoog ging en zo lang.
Als je kijkt wat ze binnen... Dit is pas de tweede testvlucht, hè, die ze met een compleet nieuwe raket doen. En als je kijkt hoe ver die komt, ik sta echt met open ogen te kijken, joh.
Mm-hmm.
Na de eerste testlancering introduceren ze hot staging. Hè? Dus het feit dat je de tweede trap al ontsteekt, terwijl die nog vastzit aan de eerste trap.
Ja, dat was mooi om te zien, hè?
Ja. Ja. En dat werkt dan.
Ja, klopt, ja. Het werkt, ja. Ja, werkt al. Ja.
Bizar.
Ja, ja.
En daarna exploderen zowel de eerste trap als de tweede trap. Hè? Don't get me wrong, tuurlijk.
Ja. Maar, waarschijnlijk vanwege het rondklotsen, vanwege dat ontstaging. Je zag eigenlijk meteen daarna dat de allerlei motoren meteen waren uitgevallen. Dat zou dus kunnen zijn omdat dus de klap zelf en alles wat erbij hoort van het ontstaging, eigenlijk alle buizen eigenlijk alle zuurstof en methaan zo heeft rondgeklotst dat ze het meteen niet meer deden. Ja, dat was een beetje.
Kijk, die eerste trap, die moet nadat hij is losgekoppeld van de tweede trap, moet hij gelijk een burn maken met een paar motoren om in de juiste stand te krijgen om weer terug te laten landen. En die tijd tussen dat hij volledig heeft aangestaan om hem omhoog te brengen, de tweede trap, en dat hij weer opnieuw moet opstarten, daarin is die brandstof gaan lopen, op plekken terechtkomen wat je niet helemaal wil. Dus dat proces moeten ze ook nog goed bekijken. En dat is waarom die eerste trap waarschijnlijk geëxplodeerd is. Maar het feit dat hot staging. Ik had verwacht, hè, je introduceert 2 maanden voordat je deze test doet. En je introduceert een compleet nieuw aspect van de lanceerder, hot staging. Ja, dat goed gaat, is voor mij verbazingwekkend.
Ja. Het zou wel zo zijn geweest als je het over die hitteschildjes hebt, als ik je goed begrijp. Dat dan ook, stel dat Starship terug de dampkring in moest, dat die gewoon opgebrand zou zijn.
Ja, dat hangt er vanaf. Want als er een heel groot deel blijft zitten, misschien dat dan nog een groot deel zou kunnen landen. Maar dat die landing helemaal goed zou zijn gegaan, dat betwijfel ik. Daar ben ik met je eens.
Ja, ja.
Maar dat was wat ik begrepen heb van de doelstellingen van deze test, was dat ook niet helemaal het doel. Hè? Het feit dat ze hem in space kregen, was eigenlijk het hoofddoel van deze testvlucht.
Ja.
He, dus dat hij goed gesepareerde, dat Starship verder zou gaan in zijn vlucht. Dat die 6 motoren in de ruimte gewoon goed werkten van Starship. Ja, dat heeft het allemaal gedaan.
Ja, het ging allemaal goed eigenlijk. Tot inderdaad het dan vlak daarna niet meer goed ging.
Ja.
Ja. Maar ik hoor eigenlijk iets nieuws voor mij. Dat had ik even gemist. Ik dacht dat de boel ontplofte. Dat iemand was die op een knop drukte. Omdat het, nu gaat het niet helemaal goed meer. Laten we de boel maar opladen.
Het is niet iemand, het is automatisch. Dus...
Oké.
Okay. Ja. Dat is met Starship gebeurd, wat ik begrepen heb. Niet met de booster zelf.
Als je naar de beelden kijkt, dan... Ja, ik ben verre van expert, want ik was ook niet dichtbij. Maar als je kijkt naar die booster, dan zie je dat die als het ware gewoon echt aan het falen is.
Ja.
In steeds grotere ontploffingen, om het zo maar te zeggen. Waar Starship, volgens mij, daar hadden ze het besloten omdat hij te ver uit koers was of zo. Ja. Hè? Want verder deed hij het eigenlijk wel. Ja.
Precies.
Zoiets.
Daar wel. Ja.
En wat je ook... Volgens mij zijn er ook beelden opgedoken, waarbij je ziet dat het voorste gedeelte van Starship met die 2 zijvleugels gewoon nog doorvliegt nadat ze de self-destruct hebben ingedrukt. Ook daar. En dat kan natuurlijk niet gebeuren. Hè? Dat soort grote stukken moeten ook gewoon uit elkaar spatten.
Ja.
Dus je zag al gelijk na de lancering, de FAA, ja, we stellen weer een mishap investigation.
Oh, toch op. Wel?
Ja, natuurlijk. Ja, serieus? Oh. Ja, dat moet.
Hmm. Ja.
Dus alleen...
Was dat de mishap?
Ja, mishap
had niet zo heel mogen blijven.
Ja. Kijk, bij elke explosie is die mishap automatisch natuurlijk.
Okay, ja.
Het hoort gewoon niet, dus je moet er wat aan doen. Dus er wordt nu gekeken van wat er verbeterd moet worden. Alleen, na 2,5 uur na de lancering konden er alweer mensen over het lanceerplatform lopen.
Ja, en dat was de vorige keer natuurlijk wel anders. Ja,
vorige keer was het een oorlogsgebied.
Ja, precies.
Dus ook dat watersproeisysteem om die lancering beter te controleren, dat heeft weer vrij goed gewerkt.
Ja, ik zag wel aan één... Ik kon er nergens iets over vinden. Aan één kant zag ik best wel zo van bruin... Een soort bruine wolk in plaats van een mooie witachtige wolk.
Ja.
Want dat zal dan wel gewoon stof zijn geweest. Of gewoon die woestijn net een beetje weggeblazen.
Of een likje verf dat er weer overheen moet.
Ja, precies zoiets. Maar er was ook vandaag nog een video van... Nou ja, alles is helemaal oké daar. Hè? Bij de lanceerplatform eigenlijk geen bijzonderheden. Een paar kleine lichte beschadigingen van wat leidingen of zo.
Ja, en de
buitenkant vooral.
Waar die aan vastzit, waar de brandstof ingepompt wordt, die schijnt wat ontwricht te zijn. Dus daar moeten ze nog naar kijken.
Ah, ja.
Bij zoiets zijn er altijd van die dingen natuurlijk. Maar als je het vergelijkt met de eerste, dan is het echt een significante verbetering.
Ja.
Ja.
En Elon Musk die zei van, we kunnen eigenlijk in 3-4 weken is de hardware wel weer klaar om...
Ja, voor de jaarwisseling de volgende lancering.
Ja, voor de jaarwisseling de volgende. Maar
dat is Elon time, hè?
Maar dat is Elon...
Even de conversiefactor erop loslaten.
Precies. Reality distortion field.
Ja, ze hebben er al wel eentje klaarstaan. Wat was het dan dit keer? Oef, weet je hem nog uit je hoofd?
Bij booster 10 of 11 staat klaar. En Starship, wat was het?
Ja, want er staat er eentje tussen, die gaat niet vliegen. Dus we hebben eentje voor testen aan hem gebruikt. En dan 10...
Dit was 10 volgens mij, dus dan is het... Nou ja, ik weet het.
Ik zoek zo meteen nog eventjes op wat de laatste verwachtingen zijn.
Ik weet, als je ziet wat er nu klaar staat, is dat voor de komende jaar kunnen ze gewoon testen blijven doen. Lijkt het.
Ja. Alleen, het is dus inderdaad weer wachten op de FAA, want er moet wel een nieuwe lanceervergunning komen. En dat is dus maar de vraag hoe lang dat duurt, want dit keer heeft het ook wat meer dan een half jaar geduurd.
Ik verwacht dat het dit keer sneller gaat. Omdat het, als je kijkt van waar brokstukken of waar dingen fout zijn gegaan, dat heeft niet direct invloed op beschermde dieren of lokale populaties.
Nee, die schildpad die daar nestelt, die heeft geen betonregen op zich gekregen. Dus dat is in ieder geval dat is goed nieuws.
En die vissen moeten ook niet zeuren, want die zitten op de eerste rij.
Nee, precies. Maar heb je dat fantastische interview? Want Elon Musk zegt een hoop rare dingen. Maar nu dan komt hij ook weer totaal briljant uit de hoek. Ik vond dat interview dat hij met Lex Fridman had gedaan echt fantastisch. Omdat hij daar gewoon normale antwoorden gaf op hele interessante vragen. En een gedeelte daarvan ging over wat ze voor Fish and Wildlife, wat wij allemaal aan ons hart gaat, de natuur, wat ze allemaal niet moesten doen. En dus ze moesten bijvoorbeeld bewijzen dat ze geen walvis of haai zouden raken met Starship.
Bewijzen,
ja. Dat de kans niet groot is dat dus Starship, relatief klein ten opzichte van de hele Golf van Mexico en de Atlantische Oceaan, niet een walvis of haai relatief klein zou raken. Dus dat was bijna schier onmogelijk. Moesten ze wel doen. En ze moesten aantonen dat de zeehonden die daar waren geen last zouden hebben van de sonic boom, van de luchtdruksgolf van Starship, als die door de geluidsbarrière zou heen gaan. En om dat aan te tonen moesten ze dus een zeehond op vastbinden. Zo zielig. Vastbinden en hem een koptelefoon opdoen en een sonic boom op hem loslaten om te kijken of hij dus om te kijken of die zeehond dat kut vond. En die zeehond vond dat niet leuk. Dus conclusie, nee, inderdaad, dat is vervelend, maar die test moest wel gevoerd worden, maar hij kon het wel aan. Het was niet alsof hij daarna helemaal...
Maar de vraag is waar die zeehond last van had. Van het vastgebonden zijn of van die knal?
Als je de ogen ziet van deze zeehond, dan is het antwoord vrij duidelijk.
Okay.
Die denkt, wat de hel overkomt mij. Waarom zit ik hier vastgebonden op een of andere plank?
Precies.
Terwijl het in Florida ook een onweert, zou je zeggen. Hè? Dus een boom horen ze in hun carrière wel vaker.
Ja, het was vrij absurd. Dus ze vonden het ook... dus als je zulke dingen hoort, dan denk je, nou ja, is niet heel zinvol. Maar andere dingen kant, vind ik wel heel zinvol.
Precies. Hè,
dit specifieke voorbeeld vind ik niet zo zinvol. En de vraag of die een walvis raakt, ik denk van niet. Ja, en dan is ook nog de vraag, is een walvis...
Maar dat hoef je niet te bewijzen. Je moet gewoon daar statistiek op loslaten.
Ja.
En zo moeilijk is dat niet. Kijk, wat mij altijd een beetje verbaast is dat je kan daar heel moeilijk over doen. Maar je weet van tevoren al dat dit de regels zijn. Mm-hmm. En dat je dit soort onderzoeken moet doen. Dus dan moet je gewoon als SpaceX zeggen, ja, oké, we zijn het er misschien niet helemaal mee eens. We vinden het een beetje overdreven.
Doen ze op zich.
Ja. Maar zeik niet. En voer het werk uit.
Oké.
Ja, toch?
Dat doen ze ook.
Uiteindelijk wel, ja.
Maar ik hoop, ja, misschien ben ik dan fanboy, maar ik hoop wel op een snelle launch weer.
Ja, ik ben ook, ik weet niet of de luisteraars dat weten, maar jullie twee wel. Ik ben heel erg van de natuur. Dus wat dat betreft denk ik dat ik recht van spreken heb. Als ik in Nederland over de wegen rij en ik zie een platgereden egel liggen, denk ik, nou, als dit iets aantoont, dan is het in elk geval dat er nog egels zijn.
Ja.
Oké.
En daar denk ik dus ook aan als het gaat om walvis en zeehonden. Als je met een naar beneden vallende Starship een walvis raakt, dan zijn er waarschijnlijk best wel veel walvissen.
Anders dat is wel waar. Dat is wel waar. Dan
God zo mogelijk klein zijn.
Ja. Nee, daar heb je gelijk in. Of je hebt hele grote walvissen. Hele grote walvissen.
Oké. Goed. Hebben we genoeg Starship besproken?
We kunnen er een beetje over uitweiden, denk ik. Want er speelt nog steeds wel het een en ander rondom.
Probeer eens wat.
Even kijken hoor. Want er was nog wat Bezos nieuws. Ja, er was een andere bijvoorbeeld. Er was een concurrentie voor. Wat was dat? Stoke Space.
Stoke Space, dat is echt fenomenaal. Wat
vertel eens.
Aan het doen zijn.
Kijk, ja, concurrentie. Ik zie het niet. Ik weet het niet. Wat gaan zij doen?
Kijk, Starship is natuurlijk de overtreffende trap qua gewicht of massa in een baan rondom de aarde.
Dat is de raket die de mensheid ooit heeft gemaakt.
Precies. Dus Stoke Space wil wat kleiner. Maar die gaan voor een volledige herbruikbare systeem ook. Alleen die gebruiken in hun tweede trap gebruiken ze niet één raketmotor of zes. Nee, ze hebben een ring gebouwd met allemaal hele kleine raketmotortjes. En die worden vanuit één systeem aangestuurd. Maar die worden ook gelijk gebruikt om weer terug te komen in de atmosfeer. Dus diezelfde capsule die heeft een watergekoelde hitteschild. En daarmee kunnen ze dus weer terugkeren in de dampkring en gewoon weer landen. Zoals Starship, niet zoals Starship, want die wil tussen die armen. Maar die gaan gewoon op de grond landen onder raketaandrijving. En die hebben 2 maanden geleden 140 miljoen opgehaald. Omdat ze een goede test hebben laten zien en het werkt. En die zijn nu bezig om een op voorbereiding voor een eerste lancering. En eigenlijk is het een beetje hetzelfde, maar net wat meer als Relativity Space. Hè? Dat bedrijf dat 3D-printing doet.
Ja.
En Terran R wil gaan lanceren. Het zijn allemaal systemen die eigenlijk gebaseerd zijn op herbruikbaarheid. Dus je ziet in de VS nog maar weinig nieuwe raketten komen, of een paar na, die niet meer een bepaalde hoeveelheid herbruikbaarheid in zich hebben.
Juist.
Een interessante ontwikkeling.
Ja, anders dan Ariane bijvoorbeeld.
Ja.
Interessant. Ja,
ja, maar Stokes Waste, wat voor rol zien ze voor zich? Wat voor deel van de markt willen ze bestrijken? Wat gaat die raket doen? Waar is hij goed in?
Kijk, er is nu een compleet gebrek aan genoeg lanceerders. Er staan heel veel satellieten en payloads te wachten om gelanceerd te worden. Dus er is een deel van de markt die gewoon braak ligt. En daar proberen die jongens op in te spelen. Het tweede is dat dit een heel systeem is wat vrij makkelijk te lanceren is. Dus je kan met mobiele op verschillende plekken in de wereld kan je het lanceren. Dat is ook waar ze naartoe willen. En ze willen, en dat is denk ik waar vooral de militairen heel erg geïnteresseerd in zijn. Je vraagt op maandag, ik wil graag een lancering hebben. En op vrijdag lanceer je. Rapid launch, dat is waar ze
naartoe willen. Maar dat is een vrij klein systeem, denk ik.
Dit is een relatief klein systeem. Dus dit is... Ja. Ik denk dat volgens mij is iets voor 2000 kilo in een lage aardbaan.
En zoiets. Daarom kan het ook iets eenvoudiger. Want een van die zaken waar de SpaceX mee kampt, is dat hun raketten zo groot en krachtig zijn, dat ze dus ook hele grote krachtige lanceerplatformen nodig hebben.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat dit wat kleiner en wat makkelijker is.
Flexibeler.
Ja, flexibeler.
Maar het is weer een nieuwe variant op herbruikbaarheid. Hè? Dus die ring van kleine raketmotoren ziet er heel cool uit. De test die ze gedaan hebben ziet er ook in mijn ogen heel stabiel uit. Dus dat gaat echt de goede kant op. En zo zie je dat er, omdat die markt er is voor nieuwe satellieten om te lanceren, zie je dat soort bedrijven toch vanuit de private capital toch in staat zijn om geld op te halen. Want anders zou je wel denken van er is niks te lanceren. Waarom zou ik...
Is het voor business.
Precies, ik zou geen geld investeren. Maar die jongens krijgen dus overal 140 miljoen. Dat vind ik een hoop geld. Ik denk dat die lancering wordt ook spectaculair. Helemaal als je de beelden van de terugkeer ook kan kijken. Ik zou dat graag willen zien.
En wanneer willen ze dit gaan doen dan?
2025, 26 is de lancering.
Dan pas. Ja,
dat duurt nog wel even.
Ja.
Zijn we gaan het ontwikkelen.
We zullen zien of het een concurrent voor SpaceX wordt. Dat duurt nog wel eventjes, denk ik. En al helemaal omdat het natuurlijk om toch een beetje ander marktsegment gaat.
Nou ja, wacht even. Falcon 9 gaan ze natuurlijk niet met pensioen doen, hè? Voorlopig.
Nee, precies. Ja, dus die kan voorlopig.
Daar komt het wel een klein beetje in de concurrentiepositie. Dat doet Terran R van Relativity ook. Dat is de concurrentie eigenlijk voor Falcon 9.
Ja, precies. Ik heb nog twee dingen dan over Starship nog wel te zeggen. We waren even aan het kijken welke booster nou precies was. Dat was booster 9 vloog met Starship 25. En de volgende lijkt dan 10 te worden. Maar dat is even de vraag. En 26 was waarschijnlijk alleen voor testmogelijkheden. Dus of het nou... 28, 29, 30 of 31 wordt, we gaan het dan wel weer zien de komende tijd.
Inderdaad, 30 en 31 staan ook al bij.
Ja, ze zijn al bezig met 34. Daar staat al staan al onderdelen voor klaar zelfs. Dus zover gaat het. Dus voor degene die geïnteresseerd zijn in de serienummers van, van Starship 16. Gewoon, booster 16 zijn ze ook al.
En het laatste postzegel verzamelen.
Ja. Het laatste wat ik er nog wel echt over wilde zeggen was dat er dus twee senatoren zijn. Die ook link daarvoor in de show note. Dat kwam vandaag nog uit. Die eigenlijk proberen. Ik weet niet helemaal wie ze nou proberen aan te sporen. Maar twee senatoren in de VS hebben wel gezegd dat ze sneller moeten zijn met het verlenen van die vergunningen. Omdat dadelijk loopt de VS nog achter op de rest van de wereld. Nou, dat lijkt me schier overdreven, want ze lopen op dit moment hartstikke voor.
Ja.
Maar Kirsten Sinema en hoe heet die, Schmidt, die zijn de ene is trouwens Republikein, de andere onafhankelijk. Eric Schmidt is het. Die hebben dit gezegd, die deden een oproep aan de FAA om snel te zijn.
Ja, maar hiermee. Het probleem ligt niet zozeer bij de FAA zelf, want die heeft al gevraagd om extra personeel. Al die vergunningen te kunnen, wat sneller te kunnen verlenen. Het is congres wat het FAA geld moet geven om dat ook kunnen uitvoeren. En congres heeft dat de afgelopen jaren tegengehouden.
Aha.
Maar het is heel simpel. SpaceX zit nu op 100 Falcon 9 lanceringen totaal vanaf Cape Canaveral en Vandenberg. Als je niet je als je iedere keer die vergunning daar moet verlenen en je moet ook nog een keer die nieuwe spelers die komen en nieuw Glenn van Bezos komt eraan.
Daar gaan we het zo over hebben.
Daar gaan we het zo over hebben. Dus Terran R, de Firefly. Als je iedere keer op een gegeven moment houdt het op, hè, wat een mens per vergunning kan doen.
Je moet gewoon een vergunning hebben voor elke maand zoveel lanceringen.
Of je moet genoeg mensen hebben die dat gewoon op een relatief snelle manier kunnen doen.
Ja precies. Ja. Vooral als er zoveel gevlogen wordt natuurlijk de laatste tijd. Ja.
Het loopt de spuigaten uit bijna, joh.
Het is wel waar. Ja, er wordt gewoon heel erg veel gelanceerd. Ja. Dus schande. Moet daar ook wat worden gedaan. Schande. Naar Washington. Oké.
Nieuw Glenn, hè?
Ja, Nieuw Glenn.
Heb jij ook weer verstand van Arno?
Nee, maar ik vond
dat natuurlijk. Er was een heel mooi stuk, deelde Arno. Vertel
het
maar.
Het is uit de hoek van Jeff Bezos.
Ja, Jeff Bezos heeft volgens mij iets van 20 jaar geleden Blue Origin opgezet natuurlijk. Maar die doet het heel stapsgewijs en ook een klein beetje op de oude manier. Niet zoals SpaceX het doet. Maar die willen ook een raket lanceren die bijna net zo groot is. Ietsje kleiner dan Starship. En ook herbruikbaar. Dat is, die heet de New Glenn. Hè? En die zou eigenlijk al in 2020 gelanceerd moeten worden. Toen werd 21. Maar oké. Nu zegt hij, ze hebben een contract met NASA om een kleine Mars-missie te lanceren. Dat zijn twee kleine satellieten, Escapade. En die moet rondom Mars de interactie tussen de zonnewind en de atmosfeer van Mars gaan onderzoeken.
Okay.
Hartstikke interessant.
Ja, leuk.
Dus die hebben het contract gekregen. Maar het idee is daar wel van, volgens NASA, dat ze in november volgend jaar met New Glenn omhoog moeten.
Nieuw wat is dan de vraag. Nieuw welke Staticfire? Nieuw welke live feed van welke testlocatie? Welke testvlucht? En het moet dan volgend jaar november naar Mars.
Ja.
Dus ambitieus.
Dat lijkt mij heel ambitieus. Ook omdat je tot nu toe af en toe komt er een kiekje uit de fabriek van Blue Origin naar buiten. En dan zie je dat er wel hardware staat.
Schijnt wel iets te gebeuren.
Er gebeurt heel veel. Ze hebben heel veel personeel. Dus er gebeuren allerlei dingen. En ze houden zich ook bezig met een nieuw ruimtestation. Ze houden zich bezig met
die lander.
Die lander die ze via NASA gecontracteerd voor zijn.
Dat tweede contract.
Ja. Dus er moet heel veel gebeuren. Alleen op het lanceerplatform zie je nou niet zoveel gebeuren. En als je in november volgend jaar je eerste lancering wil doen, dan moet er nou toch wel eens wat testen gaan gebeuren.
Ja, ik vond het daarom bijna wel grappig. Omdat het ging dus over een quote. Dus het artikel was een quote van het hoofd van dat onderzoeksprogramma. Ja. Van die sonde, of hoe noem je hem? Ja, die orbiter.
Ja.
En die had er dan dus nog goede hoop op. Maar de kop was dus zoiets als, even kijken hoor. Escapade confident in planned 2024, New Glenn launch.
Ja.
Maar als je dan de zin las, dan was dat gewoon typisch een beetje zo'n Amerikaanse zin.
Op PR-zin.
Nee, daar komt hij. I'm confident they will likely be ready for the launch of Escapade.
Confident likely.
I'm confident that they will likely be ready. Dus ik moest daar erg om lachen.
Dat is een voorzet op.
Ja, ik ben heel erg zeker van dat het ze misschien gaat lukken. Ja,
ja precies.
Dus maak daarvan wat u zelf wil. Dus dan ben ik met je rond gaan kijken van, goh, is er nog iets over New Glenn? Ja. Is er nog iets gewoon? En dan is het gewoon heel weinig. Men heeft het er wel eens over, maar het wordt een beetje als een soort vaporware gezien inmiddels.
Nee, dat gaat daarom. Ver.
Dus dat gaat dus veel te ver. Ja. Maar het geeft dus wel aan dat ze ook eigenlijk heel weinig naar buiten brengen van een soort succes. Ja. Zo van, laten zien dat het werkt.
Dat kan je PR-strategie zijn. Hè? Gewoon je kaarten aan je borst houden. Dat kan wel.
Ook als je volgend jaar november een.
De eerste test voor Blue Origin komt zo rond de kerst dit jaar. Hè? Want ze hebben voor de nieuwe lanceerder van de United Launch Alliance, de Vulcan, hebben zij de motoren geleverd. De BE-4.
Ja, ja.
En dat wordt een hele belangrijke. Want dat moet wel goed gaan, laat ik het zo stellen.
Ja, zij hebben die motoren gemaakt.
Ja, en die hebben ze geleverd aan ULA.
Ja.
Omdat ULA eerst werkte met Russische motoren. Nou, dat kon natuurlijk niet meer.
Mm-hmm.
Dus toen hebben ze nu gezegd van, nou, we willen graag andere. En toen zijn ze bij Blue Origin uitgekomen. Dus die hebben twee motoren geleverd nu. En die zijn geïntegreerd op de raket. En als zover ik begrepen heb, 25 of 26 december wordt die gelanceerd.
Oké.
Okay. Mooie data.
Ja, en een belangrijke test ook voor ULA en Blue Origin.
Want dat is ook de motor die onder New Glenn gaat.
Ja,
ja precies. Oké, okay. Die is wel gestaticfired natuurlijk. Die is afgelopen zomer. Hebben we er al even over gehad. Maar ja, en dan moet hij dus onder die raket. Ja, het kan natuurlijk. Het kan natuurlijk.
Dat betekent dus dat het geen vaporware is. Dat is
nee,
een
precies.
Beetje wat ik wil.
Ja, zo van, er wordt er wel daadwerkelijk. Je hebt die motor. Ja.
Precies.
Ja, maar qua raket, of dat in ieder geval volgend jaar gaat lukken. En wat me ook opviel, ja,
wat jij,
daaraan,
hoe jij redeneert, denk ik, is voordat je werkelijk naar Mars gaat, zul je toch een keer die raket
iets
willen testen.
Ja, en niet alleen de raket, niet alleen het naar de ruimte krijgen, maar het naar Mars krijgen en dan die orbiter ook netjes in een baan eromheen.
Wacht even. De raket brengt hem alleen in een baan richting Mars.
Ah, nou, wat zit er dan bovenop?
Dat zijn gewoon twee satellieten die richting Mars worden geschoten.
Ja, in de juiste richting.
In de juiste richting. Ja. Hoe ze in de baan rondom Mars komen, dat heeft niks te maken met Blue Origin. Hè?
Nee, dat doen ze zelf met hun eigen.
Van wie is motor. Dat? Wie maakt
NASA.
Dan?
NASA heeft de opdracht gegeven. Nee, het zijn, volgens mij is het Rocket Lab die twee satellieten maakt. Ik weet niet zeker.
Serieus? Okay.
Ik weet niet zeker.
Ja. Nee, het meer omdat Blue Origin gewoon zo weinig ervaring heeft met het vliegen van raketten, überhaupt. Ze hebben gewoon nog heel weinig laten zien.
Dat klopt.
Dus dan gaat het mij niet zozeer om het misschien dus het wel succesvol toch wel die raket krijgen. Een low orbit of dingen in de buurt van de aarde. Maar dat het dan dus die hele missie in één keer goed gaat. En dat dan dus die meneer confident is dat het likely is. Dan denk ik wel van nou ja, dat ik daar niet heel veel vertrouwen in heb. Dat is eigenlijk alles. Dat is meer. Denk ik mijn punt.
Er zitten nogal wat dingen aan. Okay, want New Glenn is ook gecontracteerd.
Dan.
New Glenn is ook gecontracteerd voor andere zaken, voor constellations.
Mm-hmm.
Voor heel veel satellieten in één keer lanceren.
Die tijd of daarna?
Daarna.
Ja.
En
van Amazon.
Ja, ja. Maar daar staat wel druk op. Hè? Ja. Want de licentie die Amazon en andere constellaties krijgen om verbinding met de aarde te houden, die is maar voor een bepaald tijd geldig. Oh. Dus je moet op een bepaald tijd wel wat in de ruimte hebben zetten. En ook de tijd dat je constellatie compleet zijt, zit een bepaalde limiet aan in tijd.
Ja.
Dus er zit wel druk op om dat wat sneller te doen. Dus ja. Er moet een keer wat gebeuren vanuit Blue Origin.
We wachten het rustig af, denk ik. Ja,
maar dan zou je dus toch van die New Glenn zou je een testlancering verwachten voor kerst volgend jaar.
Ik denk dat ze het risico gaan nemen om gewoon als eerste lancering de payload op te zetten. Dat gaat ook op Vulcan, op Vulcan. De eerste lancering zit al een payload op.
Ja, maar wat meestal gebeurt voor zover ik weet, is dat je dan een payload neemt die niet al te veel kwaad kan.
Nee. Dit is hier volgens mij zit hier Peregrine op van Astrobotic.
Uh-huh.
En dat is gewoon een lander op de maan.
Dus dat is echt een risico.
Ja.
Nou ja,
waarom doen ze dat? Kun jij dat uitleggen?
Nou, ten eerste krijg je natuurlijk, betaal je niet de volledige prijs, neem ik aan.
Okay.
Dus er zal wel een flinke korting op zitten. En dat kan wel een bepaalde missie mogelijk maken of niet.
Ja.
Dus,
en een beetje haast soms? Dat men wil wachten tot 2016.
Ik ken de details natuurlijk niet, ik zit er niet in. Maar ik denk echt dat het te maken heeft met het feit dat je erop hoopt dat de lancering gewoon goed gaat. En dat je dus gewoon een korting in de prijs krijgt. Dat de prijs echt significant lager is als je de eerste keer meegaat.
Ja, dat is wel best.
Mij viel op dat, ik hoop dat ze gaan. Want er zijn eigenlijk heel weinig Marsmissies volgend jaar. Er gaat altijd wel een klein plukje die kant op. Maar eigenlijk als je ze nu onder elkaar zet, dan was er wel het een en ander aangekondigd. Maar dat gaat niet door. Dus dat is alweer in 2026 doorgeschoven. Er zijn nogal wat oude quotes te vinden dat Starship nu misschien al die kant op zou gaan. Dat is niet zo. maar het wordt misschien wel eventjes rustig op Mars voordat het druk wordt. Stilte voor de storm zou ik,
ik weet niet,
willen zeggen. En deze is daar één van. Hè,
weet je wat de Chinezen op dat vlak hebben? Want volgens mij een Chinese Mars Sample Return staat voor 2029.
Ja, maar ik kon niks vinden zo snel over 2024 dat er echt iets op
nee, volgens mij, ik kan me ook niet.
Stal stond, die, maar het zou wel kunnen dat er gewoon nog dingen alsnog bedacht worden. Omdat het ook weer niet. Er is niks, maar er zijn een paar ideeën uit het verleden geweest die nog door kunnen gaan of zo.
Ja, maar,
maar die moeten dan nog aangekondigd worden.
Maar dat,
dus ik denk niet dat het gebeurt.
Het is wel heel erg kort dag.
Daarom. Ja.
Maar je ziet gewoon weer dat de maan in trek is.
Ja,
ja.
Precies.
De maan heeft een comeback gemaakt.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Dus maar goed, laten we nog even op koers blijven. Want we hebben nog een boek te bespreken.
Ah,
hè?
Ja.
Dit is het Space Cowboys boekenhoekje. Want ik ontdekte via een recensie, was in Ars Technica geloof ik, het boek van Kelly en Zach Wiener-Smith, A City on Mars. Can we settle space? Should we settle space? Have we really thought this through? Het is een sceptisch boek over, reizen naar Mars. Is het allemaal wel nodig? Is het allemaal wel mogelijk? Is het wel een goed idee? En dat...
Geschreven vanuit jeugdig enthousiasme om een boek te schrijven om die kant op te gaan. En toen een soort van, oh wacht eens even.
Dat is wel, ja. Dat heb je waarschijnlijk ook uit die recensie overgehouden.
Ja, precies.
Technica stond. Ze wilden eigenlijk een boek schrijven van wat leuk, we gaan naar Mars. Maar we gaan het wel even allemaal goed uitzoeken. En het verhaal wil dus dat ze al uitzoekend erachter kwamen dat heel veel dingen maar worden aangenomen. He, bijvoorbeeld dat het een goed idee is om dat te doen überhaupt. Of dat als je daar met een kleine groep mensen zit, dat iedereen wel goed met elkaar overweg zal kunnen. En allemaal van dat soort dingen. En ze beschrijven dus hun eigen verbazing en teleurstelling. Toen bleek, juridisch klopt er van alles niet. Hun eigen verbazing en teleurstelling dat het allemaal een stuk minder zeker was dat het zou gaan gebeuren. Dat het eigenlijk wel kon en zo. En daar gaat dit boek over. En een van de leuke dingen is, dat beschrijven ze zelf ook, maar dat herken ik heel erg. Iedereen heeft al boeken gelezen over Mars.
Mm-hmm.
En in die boeken staat altijd dat het geweldig is. dat het gaat gebeuren. Dat het goed gaat aflopen. Dat het ook allerlei nut heeft. Is het niet,
dat het gewoon normaal functioneert ook.
Dat het allemaal normaal zal functioneren. Nou, ik chargeer nu. Maar straks mag jij, Arno. waarom staat dat in alle boeken? Nou, dat kan ik toevallig vertellen. Uit eigen ervaring. Want ik had dus een keer goed contact met een uitgever. Ik had een boek geschreven voor die uitgever. Dat beviel die uitgever buitengewoon. En die zei van, goh, moet je niet wat meer voor ons schrijven? Ik zeg, nou, ik wil eigenlijk wel eens een boek schrijven. Want ik hoor en lees verschrikkelijk veel over Mars. Ik ben er zelf eigenlijk heel erg sceptisch over. Dus ik zou eigenlijk wel eens goed willen uitzoeken. Wat daar allemaal rammelt, zeg maar, aan de plannen om naar Mars te gaan en het enthousiasme daarover. En toen betrok die uitgever zijn gezicht en die zei van, nou ja, ik geef toch eigenlijk liever een boek uit waarin staat dat dat wel kan. Want dat willen mensen veel liever hebben. Dat kopen ze eerder. Zo werkt dat met boeken over Mars. Plus natuurlijk dat bijna iedereen die verstand heeft van dit soort dingen daar ook heel enthousiast over is. Dat heb je met allerlei dingen natuurlijk, maar met ruimtevaart in het bijzonder. Je gaat niet heel veel verstand hebben van ruimtevaart als je het allemaal maar dom vindt. Dus zo werkt dat.
Ja, ja.
Nou, Arno, vertel, want jij zit ook op en neer te springen alsof je hier van alles over wil zeggen. Nee, want jij kent het boek ook.
Ik ken het boek. Ik heb het gekocht. Het ligt thuis. Ik ben nog niet begonnen. Maar wat ik het goede hiervan, deze goede boeken vind, is dat ik ben het helemaal met je eens dat alleen maar boeken met positiviteit, daar heb je niks aan. Daar leer je ook niks aan.
Nee.
Dit is als mensen, ik moet het lezen, maar als ze goed onderzoek hebben gedaan en ze hebben allerlei gaten ontdekt die nog onderzocht moeten worden, dan gaat het alleen maar helpen om het uiteindelijk juist wel voor elkaar te brengen.
Ja.
Dus ik vind dit juist heel positief.
Ja?
Maar dat er gaten zitten op juridisch vlak, maar dat weten we al 100 jaar. Een kolonie zetten op een andere planeet.
Elon Musk legt ons dat niet uit. Hè?
Natuurlijk niet. Nee. Maar hij heeft ook altijd gezegd, ik breng jullie naar Mars. Dat is wat hij heeft gezegd.
Okay, ja.
Ik ga geen stad voor jullie bouwen. Dat moeten jullie maar lekker zelf doen. Hey. Dus ik ben de transportbedrijf die jullie daar naartoe brengt. Hoe jullie daar moeten doen en hoe alle juridische zaken
leven blijft,
lekker zelf doen.
Ja, dat is wel
dus,
waar.
Maar
ja.
dat mensen het serieus hebben. En ik heb op Twitter al een aantal discussie gezien tussen de auteurs en van die mensen.
Of heb ik nog niet.
Ja, en dat gaat heel. Ten eerste vond ik het heel beleefd naar elkaar toe. Dat was al heel mooi.
Goed zo, ja, nou.
Dus dat is heel belangrijk.
Fijn,
en je ziet dat aan beide kanten zie je dan dat er wel wat geleerd wordt. Hè? Dus diegene die heel positief is, die denkt van, dat zijn goede punten, daar moeten we over nadenken. Aan de andere kant, kijk, het is heel moeilijk om iets te beschrijven en daar kritiek op te hebben wat
nog niet bestaat.
Wat nog niet bestaat, precies.
Dat is ook waar.
en daarom denk ik van, ik heb het expres gekocht. Ik ben heel pro, dat weten jullie allemaal. Dat is heel simpel. Maar ik lees juist graag dat soort boeken, omdat dat je alleen maar scherper maakt en je argumenten ook nog eens een keer heroverwegen. Want misschien is je initiële gedachte wel geweest van, we moeten het zo en zo doen. Maar als zij zeggen van, hier zit een kink en daar zit een kink, nou moeten we de boel helemaal overwegen. Ja. Prima. Perfect. Dus ik ga het graag lezen. Ik vond het echt een goed idee, dat boek.
Ik heb het boek ook niet gelezen. Ik heb alleen de recensie erover gelezen.
Nou, dat is al iets.
Ja, die gaf een soort TLDR, stond er ook. Ik was het niet helemaal eens met het feit dat er alleen maar een Halleluja-stemming zou zijn. Maar ik vond het ook, ik verwelkom
jij kunt wijzen naar mij, want ik roep hier al Space Cowboys bestaat, sceptische ding. Dus het is niet alleen maar Halleluja.
Nee, het is niet alleen maar Halleluja. Nee,
alleen maar, was het maar omdat ik besta, zei de gek.
Ja, precies.
Maar nee, natuurlijk zijn er meer sceptici.
Ja.
Maar over het algemeen.
Ik vond het heel constructief, omdat het inderdaad bijna letterlijk over de constructie gaat zo nu en dan. Van ja, waar woon je dan eigenlijk? En is het daar wel fijn? En hoe ziet dat eruit?
Ja.
Dat is
en hebben we die tweede planeet wel nodig? Hè? Dat is dan het...
Ik denk dat die eigenlijk... Want ik vond de recensie dat ook wel goed samenvatten eigenlijk. Ja. Het gaat er natuurlijk om dat het... We willen graag de ruimte in, zodat we problemen op aarde beter kunnen oplossen en meer over onszelf leren. Het is niet zo dat alsof die tweede planeet... Dat wordt wel vaak een beetje verkocht, ook door Elon Musk zo. Van we hebben een planeet 2 nodig. Ja. Maar de lessen, de manieren waarop onze evolutie verandert gewoon. Onze evolutie als mens, omdat we in ieder geval proberen multiplanetair te zijn. En al is dat één metalen hutje op de Marshei, dan vind ik het nog een groot bewonderenswaardig project. En een miljoenenstad, dat zijn een beetje de grote visies waarmee je mensen überhaupt de eerste keer enthousiast krijgt. Maar als je er goed over nadenkt, dan de ontdekkingsreizen, en daar werd ook nog naar verwezen, dat heeft honderden jaren geduurd en heel vaak, weet je wel, schipbreuk, dood, allemaal dood en nooit meer iets van teruggehoord.
Precies.
Dus en dat gaat hier ook mee gebeuren en misschien wel veel meer.
Ja.
En dat er een boek uitkomt van, hey, heb je hier al aan gedacht? Ik denk 100 van zulke boeken kunnen uitkomen en moeten uitkomen, zodat we inderdaad ons er een voorstelling van kunnen maken. Maar het is niet, er is niet alleen maar een Halleluja-stemming. En aan de andere kant denk ik van, nou ja, ik hoop dat mensen eigenlijk motiveert om inderdaad ook een start-up te beginnen in ruimte wonen. Ik denk dat die zijn er al trouwens, ruimtearchitectuur. Maar daar is best wel nog meer ruimte voor. Op de maan bijvoorbeeld, bij die projecten. Het is een beetje vroeg nog. Het kost een paar jaar, kan je ze pas uitrollen.
Kijk, volgens mij moeten we een keertje einde maken aan het idee dat we de mensheid gaan redden door een groot deel van de mensheid te verplaatsen van planeet A naar planeet B.
Ja, dat is bizar.
Nee, dat is echt bizar en dat is de grootste onzin aller tijden.
En dat zegt Elon Musk. Dus dat zijn de woorden van. Hij zegt niet we need a planet B, maar op een gegeven moment.
Hij zegt we hebben planeet B nodig om ervoor te zorgen dat als er een asteroïde op de aarde komt en de hele samenleving hier mee ophoudt, dat we nog een tweede hebben. Dat is zijn reden.
En daar ben je wel mee eens.
En daar ben ik het helemaal mee eens.
Oh, wat is het verschil dan met wat je daarvoor zei?
Is dat omdat het klimaat hier op aarde heel slecht is, moet je dus een heleboel mensen wegbrengen om de populatie naar beneden te brengen. Kijk, dat is onzin verhaal.
Dat is natuurlijk onzin, ja.
Maar dat hoor ik nog heel vaak. En daar worden mensen die voor zijn, die worden daar de hele tijd ook mee om de oren geslagen. Terwijl we weten allemaal, zo gaat het niet gebeuren. Je kan alleen maar planeet B hebben als je voor planeet A verdorie goed zorgt. Anders heb je planeet B ook niet.
Precies, dat staat ook in het boek trouwens.
Ja. Ja. En daar, volgens mij, de meeste mensen die voor kolonisatie van Mars zijn, die vinden dat ook. Dus die discussie die is een beetje achterhaald.
Ja. Okay.
Althans vind ik.
Ja. Nou ja, dan ga ik hier iets aan toevoegen. Want volgens mij is het scenario waarvan jij zegt dat het dan wel klopt, volgens mij klopt dat ook niet. Wat gebeurt er namelijk als je Mars koloniseert? Dat blijft geen brave kolonie. Hè?
Er kwam bij Kim Stanley Robertson uit.
De kruisvaarders in het Heilige Land, die hadden zich binnen de kortste keren onafhankelijk verklaard van hun Europese moederlanden.
Ja.
En gingen hun eigen gang en waren een eigen natie. Ja. En
dat gaat op Mars ook gebeuren. Absoluut.
En dat denkt iedereen toch wel.
De Verenigde Staten hebben zich onafhankelijk verklaard van Engeland.
Maar dat is een van de redenen om te doen, volgens mij, hoor, voor heel veel mensen.
Nou ja, wat gebeurt er dan als het hier op aarde nog vervelender wordt dan op Mars, waarvan ik altijd zeg dat is bijna niet te doen, al zou je het willen.
Daar gaat het niet.
Maar stel, je hebt die tweede planeet nodig.
Ja.
Weet je wat er dan gebeurt? Dan is dat allang een onafhankelijke planeet.
Klopt.
En dan komen wij allemaal met onze
oude aarde mensen.
En zo.
Nee.
En dan zeggen ze, ga naar je eigen planeet terug.
Ik heb het verkeerd uitgelegd. Sorry.
Okay.
Mijn fout. Wat ik wil zeggen is dat op het moment dat de mensheid hier op aarde uitsterft, tijdens een grote asteroïde-inslag, dan heb je de soort bewaard.
Op die manier.
Door ook op Mars een kolonie te hebben. Dat is wat ik daarmee bedoel.
Dat heb je dan wel gedaan. Stel dat
is het doel.
Jawel.
Dat is waar in mijn ogen Musk het de hele tijd over heeft. Hij heeft het niet met een complete populatie naar Mars toe te brengen. Dat gaat echt niet
werken.
Hij
heeft het wel over, want hij wil in 2050 wil hij daar 1 miljoen mensen heen hebben.
Hij wil daar zoveel mogelijk mensen naartoe brengen. Eens. En dan heeft hij het over 1 miljoen, maar dat is echt een arbitrary getal voor hem.
Ja.
Maar ik ben er van over...
Ik denk een kleine marktbasis zou echt al een hele goede...
Ja, Musk doet rare dingen, zegt rare dingen... en kan, ik denk, af en toe een enorme eikel zijn. Helemaal mee eens. Maar er zijn een aantal drijfveren bij hem... die in mijn ogen oprecht zijn.
Mm-hmm, absoluut.
En het idee om een... om mensen buiten de aarde langdurig te laten wonen... en hij heeft voor Mars gekozen... dat is iets waar hij oprecht mee bezig is.
Ja.
Okay.
Daar zijn we het sowieso eens, denk ik. Ja.
Goed. Dat vind ik al heel wat.
Ja, daar zijn we het sowieso eens. Ja, nee,
en verder, lees dat boek.
Ja, ja, absoluut.
Ja. Mooi.
Maar dat het een onafhankelijke natie wordt... een onafhankelijke planeet, dat is volgens mij juist, dat is evident. En, dat is vanaf dag één zo. Ja, daar zijn vele science fiction boeken over geschreven.
Precies,
natuurlijk.
Zodra een groep mensen weg is van de controle van Houston... of Mission Control, hoe je het ook wil noemen.
Maar het worden allemaal robots en de AI neemt het daarover. Dan krijgt gewoon AI-planeet tegen de aarde. En dan, dat is een mooi boek.
Ja, je ziet het zelf al in het verleden met meer... dat er tijdens bepaalde missies... dat astronauten weigerden om met de grond te praten... omdat ze niet eens waren met hoe bepaalde dingen gingen. Dus dat begint al op het moment dat je op zo'n afstand van elkaar zit... dat je eigenlijk niet meer onder de straf...
Handhaving. Ja,
handhaving, ja, precies, dat is het. Handhaving op Mars vanaf de aarde, forget it.
De muiters van de Bounty, hè, die schreven ook hun eigen wetten daar op Pitcairn Island.
Ja.
Oké, wat hebben we nog meer te bespreken?
Nou, ik denk dat we hebben een paar dingetjes nog op de rol staan, denk ik, eventjes voorbij de voorbij Mars. Ja, misschien de zwarte gaten eventjes, dan is wel leuk.
Ja, leuk.
Er is een app uitgekomen. Je moet maar eventjes checken in de show notes. Ik pak hem er even bij. Waarom hebben we hem nou niet? Heb ik hem nog niet in de show notes? Jawel, hier is hij. Ja, er is hij. De Black Hole Finder heet hij. Er is namelijk een Nederlands Zwarte Gaten Consortium. Dat is een van die nieuwe consortia die is opgericht. Waarbij vele wetenschappers samenwerken om zo'n kennisinstituut te runnen. Die kunnen wat hulp gebruiken. Want als ik het goed begrepen heb. Zo nu en dan wordt de creatie of het
ontstaan.
Het ontstaan van een zwart gat gedetecteerd via zwaartekrachtgolven. En op zo'n moment willen deze astronomen eigenlijk heel graag zoveel mogelijk telescopen richten op de plek waar dat dan vandaan komt.
Ja.
Daarvoor hebben ze AI nodig om eigenlijk uit heel veel data te weten selecteren waar dat nou precies vandaan komt. Maar net zoals dat je wel eens stoplichten moet selecteren bij het... bij de twee-factor authenticatie van Google.
I'm not a robot.
Ja. Dan ben je dus stiekem ben je dan eigenlijk het zelfrijden van Google aan het trainen. De machine aan het trainen. Ze hebben dat ook nodig voor deze zwarte gaten. Dus je ziet een plaatje. En dat plaatje dat geeft eigenlijk twee beelden van een telescoop weer. Op het ene moment een foto van een object. En een ander moment een foto van een object. En zo nu dan komt daar een lichtstraal doorheen. Een satelliet doorheen. Een vliegtuig doorheen. Een van de gekke flitsstraal komt erop. En dat algoritme kan nog niet goed echte objecten van die soort van glitches onderscheiden.
Artefacten.
Ja. Dus we moeten even met z'n allen meehelpen. Om dat algoritme te trainen. Om die artefacten te kunnen ontdekken.
Ja, en ik dacht eerst dat het een soort SETI at home was. Hè? Dat je data ging verwerken. Dacht ik, en mijn accu
dat is het een beetje.
Maar je moet zelf kijken. Hè?
Nee, je kijkt gewoon zelf. Zit een klein... De app is allemaal niet super gebruikersvriendelijk en zo. Maar er zit een tutorial. Gewoon nog vrij ingewikkeld. Omdat je echt eventjes moet snappen van... Oh ja, dit is gewoon een artefact.
Ja.
En dus ik heb hem een tijdje lopen trainen. Enkele tientallen foto's heb ik al gedaan.
Ze geven ook in de handleiding geven ze een aantal voorbeelden.
Ze geven een aantal voorbeelden. Die ik ook dus nog wel ingewikkeld vond. Omdat het moet wel een rondstipje zijn van maar een paar pixels. Mag geen donut zijn of zo. Maar ook dat vond ik een beetje lastig. Dus ik denk dat ze nog kunnen werken aan de nog beter uitleggen wat nou wel en niet werkt.
Ja.
En ik dacht ook, dit vond ik een tip die ik sowieso over AI de laatste tijd vaak hoor, is dat er bij het trainen van zulke soort machine learning moet je ook niet alleen maar naar algemene groep kijken van mensen die trainen, maar ook naar een soort van je top 1% van trainers die heel goed zijn in het detecteren ervan, zodat je die wat extra gewicht meegeeft. Want vooral als allemaal leken via onze podcast nu meetrainen, is dat super behulpzaam. Maar ik vond het zelf persoonlijk als leek dus ingewikkeld. Dus het gevoel dat 1/3 van mijn schattingen gewoon niet kloppen. Dus ik denk dat... ze hebben een hele leuke hitparade van mensen die het heel veel doen. Dus ik hoop er heel goed in zijn. Dus dat is namelijk een keertje dubbel trainen daarop.
Ze gaan ook niet over één nacht ijs bij die club. Ze laten elk... stel, want er zijn telkens 3 foto's, hè?
Ja.
Ervoor, erna en het verschil daarvan.
Ja.
Daar moet je zelf naar kijken. Nou, en elk... elk drietal laten ze denk ik wel door 10 mensen bekijken.
Ja.
En dan gaan ze kijken, nou ja, meeste stemmen gelden. Waar is iedereen het over eens? Waar is het 50-50?
Ja, en de tip die ik recent eens hoorde, en waar zijn je top 1% experts het over eens?
Dat zijn
om de beste mensen, om ook, je ook mee te nemen. Want daarmee kan je dus veel makkelijker en sneller je
model trainen. Ook heel interessant om dat te organiseren. Hoe regel je dit zo met een groep vrijwilligers dat je eruit haalt wat erin zit?
Ja, precies. Dus een leuke app. Staat in de show notes. Kom, ga mee die. Twee neutronensterren die op elkaar die elkaar smelten, die vormen een zwart gat. En dat wordt gedetecteerd. Ik vond het echt erg prachtig. Weer.
Hi. Nou, dan heb ik een komeet voor jullie.
Oh.
Ja,
we gaan weer het hele universum door. Leuk.
Altijd al willen.
Van de aarde naar de maan, naar Mars.
En dat is de komeet 12P/Pons-Brooks. Ja, ze krijgen altijd van die namen. Ik weet het verder ook niet. Niet te onthouden. Ik moet het echt voorlezen hier. Die is in 1812 voor het eerst gezien. En daarna was hij terug in 1883. Dus die heeft een periode van een jaar of 71. Beetje van de orde van de komeet van Halley.
Ja,
heeft ook een baan die daar een beetje op lijkt. De perihelium dichtst bij de zon is ongeveer 3/4 van de baan van de aarde. 3/4 astronomische eenheid. En het verste punt is iets voorbij de baan van Neptunus.
Wauw.
En hij doet grappige dingen. Dat wil zeggen, hij heeft last van plotselinge helderheidsvariaties. En dat was in 1883 was dat al 3 magnitudes. Dat schijnt een factor 16 te zijn. Ik heb dat niet uit mijn hoofd, maar in die orde van grootte moet je denken. Opeens 16 keer zo helder. Later, hij is terug geweest in 1953/54... is hij een factor 100 opeens in een dagtijd van helderheid veranderd. Niemand weet zeker hoe dat gebeurt. Maar een mogelijke verklaring is dat daar in de kop van die komeet reservoirs zijn van gas en stof en zo. Dat als de zon erop schijnt dat die druk oploopt. En dat op een gegeven moment door een barst in het oppervlak dat er een hele hoop zooi naar buiten komt. Interessant detail is dat zowel in 1883 als in 1953 dat er een vorm is ontstaan in de coma van die komeet, wat deed denken aan, schrik niet, hoorns. Daarom is hij natuurlijk ook bijgenaamd de Devil's Comet. Anderen zeggen een hoefijzer, maar je begrijpt hoe dat er dan...
Het is Satan zelf.
Ik heb geen foto's.
Ik heb genoeg gehoord.
In 1953 blijkbaar nog niet kunnen maken.
Maar even die plotselinge lichtverandering. Wanneer is die dan opgemerkt? Wordt die de hele tijd opgemerkt? Of is dat al
die is in 1883 voor het eerst opgemerkt.
De plotselinge lichtverandering.
Tijdens de nabijheid van de zon. Hè?
Ja, precies. En wat is er dan anno 22 november 2023 aan de hand?
Nou, 22 november, dat is nu. Hij is weer in beeld. Hij is zelfs al in beeld sinds juni 2020... Toen was hij magnitude 23.
Okay.
En je weet, hè, de helderste sterren, de sterren met het blote oog zichtbaar, zijn magnitude 1 tot en met 5.
Dat weet ik niet.
1 is het helderste. Ja, ik geloof dat Sirius -1 is of zo.
Oh ja, serieus? Die gaat dan de -1. Dus dat is een om het handig te houden. Ja.
Okay. En Venus en de maan en de zon, dat zijn weer hele andere getallen. Maar normale sterren, magnitude 1, de helderste, magnitude 5, de minst heldere, die je met het blote oog kan zien.
Okay, ja.
Dus
magnitude 23 is al heftig.
Daar heb je een dikke telescoop voor nodig.
Ja, precies. Hij is er gesignaleerd.
Hij zal tijdens deze nadering, in maart is hij het beste zichtbaar. Dan is hij waarschijnlijk net met het blote oog zichtbaar. Dan praat je over magnitude 5. En nu zit hij dus nog daaronder. Dat wil zeggen, het magnitude getal is nu nog iets hoger. Dat is, 10, 8 of zo. 10 inderdaad. Maar binnen afzienbare tijd moet je hem toch met een verrekijker kunnen zien. Dus hou dat in de gaten, de komeet. Ik ga het weer even opzoeken hoe die ook weer heet. Ja. 12P/Pons-Brooks.
En het bijzondere is dus dat hij waarschijnlijk van iets gemaakt is dan. Dus dat die lichtflitsen...
Nou, de belofte veroorzaakt. Of waar je op kunt hopen, dat is van die helderheidsvariatie op het moment dat die al zichtbaar is of bijna zichtbaar is. Want als hij dan 100 keer zo helder wordt, dan wordt het opeens een ding dat eruit springt aan de nachtelijke hemel.
Opeens, ja.
Ja.
Maar en wat is dan nu de werkende theorie dat...
Nou, dat wat ik net zei. Ja. Mogelijk reservoirs die warm worden, de druk loopt op en poef.
Een reservoir van wat voor een materiaal?
Van vocht,
gas.
Of gas.
Ja, gewoon, en stof. Dat kan zo heet worden dat het dan dus daar opeens zo gewoon... Ja. Ja, ik vind
de gas heb je nodig om druk te laten oplopen. Stofje heb je nodig om het zichtbaar te maken.
En waar komt hij? Ja, ik vind het fascinerend. Waar komt hij dan dus vandaan dat hij dus daar bestaat? Dat
is
dus,
nou, uit de oortcloud, hè? In principe.
Daar komen al die kometen vandaan.
Ja. En waarom hebben dan niet alle kometen dat?
Ja, kijk, alle kometen zijn anders.
Ja, daarom. Ja, het is fascinerend.
Sommige vallen uit elkaar in de loop van de tijd. En andere doen dat niet.
Sommige knallen op Jupiter.
Ja. En sommige flitsen naarmate ze dichterbij komen.
Nou. Maar dit was een leuk verhaal, omdat het is een bijzonder ding. Ja. In verschillende opzichten. En,
ik zat een knetterend vuurwerk.
Met een leuk geschiedenis.
Staat er in het artikel ook of ze een bepaalde waarneemcampagne rond Maart gaan doen? Dat er misschien wat satellieten in de aardbaan ook ernaar gaan kijken.
Daar heb ik niks over gezien in dit stuk. Op space.com, waarnaar we linken in de show notes. Maar het wordt dus wel al duidelijk in de gaten gehouden. Ja. Want ze hebben hem dus sinds 2020 hebben ze hem al in de peiling. Ja. En hij wordt wel degelijk gevolgd. Maar ik denk gewoon met telescopen vanaf de grond.
Ja, die telescopen zijn nu wel stukken beter dan wat we in 1950 hadden.
Ja, natuurlijk.
Verwacht een hoop extra nieuwe info.
Ja, cool. Ja. En ik denk als er een reden voor is dat ze misschien ook nog wel een ruimtetelescoopje even vrijmaken.
Eventjes,
maar daar heb ik dus geen aanwijzingen voor in de documentatie.
Mag natuurlijk niet te helder zijn, maar...
Dan,
er zijn ook grenzen.
Ja. Ik weet niet hoe we in tijd zitten, maar...
We hebben nog wel 10 minuutjes.
Oké, dat valt nogal mee. Ja. Ik dacht, dan gaan we weer van de oortcloud terug naar Europa. De ESA Space Summit. Ja. Nou ja, Arno die had daar wat over te vertellen. Ja.
Dus de Director General, Jozef Asbacher, had georganiseerd een groot evenement in Sevilla, in Spanje. En waar ESA natuurlijk een beetje naar aan het kijken is van hoe moeten we nou de komende 10, 15 jaar ons gaan positioneren in de wereld van de ruimtevaart. Hè? Dat is een belangrijk heet hangijzer. Ook binnen de EU is dat belangrijk.
Fijn dat er over gesproken wordt.
Ja, er wordt heel veel over gesproken. En een van de dingen die in die summit zijn alle landen bij elkaar gekomen die lid zijn, member state zijn van ESA. En die hebben daar een aantal dingen afgesproken. En twee dingen wil ik daaruit uitlichten. En één is dat er komt een nieuw programma vanuit ESA voor commercial vracht naar of het ISS of toekomstige ruimtestations. Dus dat kan je een klein beetje vergelijken met wat NASA heeft gedaan met het COTS-programma. Hè, waar uiteindelijk Dragon van SpaceX.
Het COTS-programma?
Ja, COTS.
Staat mij eigenlijk niet zo bij.
Voor Commercial Cargo Program. Precies, de afkorting weet ik ook niet, maar dat boeit niet. Ja. Dus, en nu zien we dat Europa die richting ook ingaat. Dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Want dat geeft Europa een onafhankelijke mogelijkheid om spullen naar de ruimte te brengen en om ook weer terug te halen. Kijk, uiteindelijk konden we dat eigenlijk al, hè, met ATV toen de tijd. ATV bracht spullen naar het ISS. Kon helaas geen spullen terugbrengen, maar dat was al een cargo vehicle, zoals je dat noemt. Maar nu wordt dat op een commerciële manier gaat het aanbesteed worden. En er zijn al een aantal bedrijven in Europa die zich daarvoor aan het positioneren zijn. Dus dat is een interessante ontwikkeling. En ik denk ook een hele goede ontwikkeling. En het tweede belangrijke punt is eigenlijk van... hoe gaan we nou in de toekomst lanceerders in Europa voor zorgen dat dat goed werkt?
Mm-hmm. Europa een eigen capability daarvoor.
Nou, de Ariane 6 is ontwikkeling. Hè? Morgen kan je live...
Morgen is 23 november.
23 november is er live op ESA TV de test waarbij een volledige duur van de Ariane 6 hoofdmotor wordt laten zien.
You're kidding?
Ja. Dus dat kan iedereen kijken.
Ook even de snelle show.
Ja, dat zal ik er ook bij zetten. Dus voor het eerst dat live wordt uitgezonden. Dus dat vind ik dus ook een hele goede ontwikkeling. Maar ze zijn ook al aan het kijken van hoe moeten we nou het aankopen van lanceerders in de toekomst gaan doen. En je ziet nu dat er een ontwikkeling gaande is. Waarbij ESA misschien niet meer heel erg de bepalende factor wordt. Maar misschien ook meer zoals het in de VS gebeurd is. Met de ontwikkeling van Falcon 9 en met Antares van Northrop Grumman. Dus er zijn allerlei ontwikkelingen die ik vind dat een hele positieve. Omdat je ziet dat ESA zich aan het positioneren is voor de toekomst op dat vlak.
Mooi. En Deep Space ook toevallig iets?
Nou ja, die capsule...
Capability, zeg maar, daarvoor.
Die capsule, er wordt heel in vage bewoordingen werd er gesproken over dat die capsule die vracht naar het ISS kan brengen, dat die uiteindelijk dan ook veranderd kan worden in de mogelijkheid om mensen omhoog te brengen.
Mm.
He, dus dat wordt al maar meer op de achtergrond over nagedacht.
Maar er wordt dus de laatste tijd veel meer over kilo's nagedacht eigenlijk dan over... per directe wetenschap. Meer eigenlijk over prijs per kilo. Dat is eigenlijk een meer leidende factor dan... eigenlijk de wetenschappelijke uitgangspunten bijvoorbeeld.
Hier gaat het er gewoon om.
Industriële opschaling.
Ja. We hebben hier in Europa nu niet de mogelijkheid om zelf spullen omhoog te brengen.
Nee, precies. Ja.
Dus dat is een
probleem. En lanceerinstallaties hebben we ook niet echt, hè?
Ja, we hebben Kourou.
Ja, maar dat is... Ja, maar, als Europees.
Europees in Andoya. Die is net opengesteld 2 weken geleden.
Ja.
Die gaat ook, die van de nieuwe, volgens mij is het of ISAR Space of Rocket Factory Augsburg. Die twee bedrijven, die willen vanaf Noorwegen gaan lanceren. En Zweden is natuurlijk ook bezig, hè, met Kiruna. Dat wordt ook een orbital launch station. Dus er zijn best wel een hoop ontwikkelingen gaande in Europa. Die wijzen dat we ook weer... dat we een belangrijke rol willen gaan spelen.
Ja. Maar Kourou meer ligt in Zuid-Amerika. Dus het gaat meer van...
Op Frans grondgebied, hè?
Op Frans grondgebied, ja. Ik heb meer zoiets van... Dat snap ik, maar er is niks voor te zeggen om dichter bij Europa... het Europese continent iets te doen.
Nou, mechanisch is dat iets...
Mechanisch is lastig. Ja, ik weet, je zit niet heel dicht, maar bijvoorbeeld al is het maar de Canarische eilanden of zo.
Ja,
maar waarom zou je dat doen? Ik zie daar nu niet van in.
Dat je minder ver hoeft, je spullen hoeft weg te schepen. Maakt het niet uit? Die paar dagen? Oké.
Je gooit die troep op de boot en dan is het klaar, toch?
Een weekje later is het er. Okay.
Een weekje later. Ze hebben trouwens een nieuwe boot daarvoor gemaakt met zeilen. Hele grote zeilen.
Wat?
Ja, ga ik het volgende keer...
dat weer.
Dus wat ik eruit...
Ruimtevaartbusiness.
Ja. Wat ik daar distilleerde was best wel positief ontwikkelingen. En dat er ook gekeken wordt van hoe we de komende 10 jaar op dat vlak moeten gaan staan. Dus ik vond dat... En in duidelijke samenwerking met de Europese Unie. Wat ook belangrijk is.
Ja. Oké, mooi.
Nou, heel goed.
Hadden we nog meer?
Volgens mij zijn we er redelijk doorheen eigenlijk, hoor.
Maar houden jullie ook een klein beetje bij al die lanceringen naar de maan die er nu aan het aankomen?
Nou, er zijn ontzettend veel hier al besproken.
Oh, je
nou, nee, maar als je even een samenvatting...
Ze allemaal besproken hebben, dat betwijfel ik. Vandaag
dat lukt mij niet. Want,
staat er iets op het punt te gebeuren dan? Want we hebben de laatste tijd veel erover gehad. Over natuurlijk wat er komende jaren gebeurt. Maar
mij Peregrine staat te gebeuren op 25, 26 december met Vulcan. Volgens mij is dat die. En dan in januari moet er eentje van Intuitive Machines omhoog gaan. Dus... En er zijn nog 2, 3 die allemaal plannen hebben.
Ja, en dan komt op een gegeven moment ook nog de derde vlucht. Gewoon de derde Artemis komt er natuurlijk aan. Of ben ik in de war? En
is dat volgend jaar?
Artemis. Even kijken. Nee, die is nog gepland. Artemis 2 komt er nog aan. Om een of andere reden staat die startdate november 2024. Ja, dat duurt nog een jaar.
Ja.
Andere dingen dan.
En wat ik wilde melden daarvan is, dat was vanmiddag een klein persbericht over een bedrijf dat ook een rover aan het bouwen is voor de maan. En die had eigenlijk al een groot deel van zijn payload verkocht aan derde partijen. En dat verbaasde me een klein beetje, want we hebben heel vaak wel over gehad over wat voor business kan je nou eigenlijk doen. En wat is er op de maan te doen? En blijkbaar zien een hele hoop mensen dat dus toch.
De business op de maan.
Ja, ja, en daar bepaalde experimenten uit te voeren, daar informatie uit te halen. Ja. En dat toch op een bepaalde manier in de nabije toekomst te kunnen commercialiseren.
Omdat de kosten zo omlaag zijn gekomen. Dat is toch een beetje...
Wellicht.
Voorheen had je gewoon, in de jaren 60 had je 9 jaar van het beste van het beste nodig. Dat heb je nu nog steeds nodig. Maar dat is natuurlijk...
Veel meer capaciteit is. Want naarmate veel meer dingetjes daar op die maan staan, kun je ook meer verzinnen.
Ja.
En is er meer inderdaad beschikbaar.
Ja, iets dat nu nog een
goede idee.
Ja, al is maar voor de test of voor om het uit te proberen. Ja,
maar weet je ook wat dat dan voor bedrijven zijn die
er is een bedrijf
hebben gekocht in dit geval?
Ja, er is dus een bedrijf dat heet Interstellar Pots. En die wil gaan kijken hoe bepaalde planten groeien op de maan.
Ja.
Ja. Dus dat is een soort klein potje ontwikkeld.
In een mini-laboratorium, daar op het maanstof.
Ja, maar die willen ze dan op het maanvlak gaan zetten en dan kijken wat er gebeurt.
Oké. Okay.
Ja.
En dan heb je het dus heel koud en er is weinig zwaartekracht. En dat zijn dan de bijzondere...
Straling.
Vreemde lichtomstandigheden.
Ja, dus dat wat mij daarin dus positief verbaast, is dat die bedrijven dat financieel voor elkaar lijken te krijgen.
Ja, en zelf blijkbaar ook resultaten denken te krijgen die zij weer kunnen verkopen of gebruiken of wat dan ook.
Of daarmee hun business verder. Ja, ik weet het niet.
Ja, spannend hoor.
Het viel me op aan aan die recensie waar we het eerder over hadden, over dat Marsboek. Daar stond ergens ook een zin in over dat inderdaad de maan waardeloos zou zijn. Of dat mensen erachter zijn gekomen dat de maan waardeloos zou zijn. En toen dacht ik echt, dat vind ik echt bij voorbaat echt nu al heel veel te klein gedacht. Want gewoon, en dit Klinkt misschien overdreven, maar je zou alleen op de kunstzinnige waarde al een maanlanding kunnen betalen tegenwoordig. Dus je stel je zou met... Een beetje wel. Kunst is gewoon heel veel waard. Dus stel, er zijn een paar bepaalde objecten geweest die bijvoorbeeld heel beroemd op een foto staan, of weet ik wat allemaal, foto's daarvan.
Ja.
Het tv-programma daarover, al die dingen bij elkaar opgeteld.
Maar je bedoelt dan echt een bemande vlucht?
Nou, nee. Ik heb dus het idee dat gewoon simpelweg op dit moment met gewoon installaties die je op de maan... Misschien is dit een slecht voorbeeld, omdat kunst eigenlijk over het algemeen het minst oplevert. Ja. Het artikel had het heel specifiek over het minen van de maan. En ik dacht, nou ja, inderdaad, als ik planten hoor, als ik denk wetenschappelijk onderzoek hoor, als ik denk kunst maken, dan kan je gewoon al eens films opnemen of weet ik wat allemaal. Dan is de maan echt wel meer waard dan dat artikel zei, namelijk worthless. Dat artikel zei, the moon is, we found out the moon is worthless. En dan denk ik, nee, we zijn er juist wel achtergekomen steeds meer. Dat
is gechargeerd.
Ja, als we erheen kunnen, dat er eigenlijk heel veel mogelijkheden zijn om vette dingen te doen.
Ja,
ja.
Maar goed, als je kunt een poppetje kneden van maanstof, bij wijze van spreken, en zeggen dat is kunst. Als je dat de eerste keer hebt gedaan, dan is dat veel waard.
Ja.
Maar de tiende alweer een stuk minder.
Ja, precies. Nee, dan, ja. Precies. Maar je moet dus inderdaad, nou, dat is het mooie van kunst, dan moet je vernieuwen.
Ja. Ik denk dat
het eerste klassieke concert in de ruimte vanaf de maan en zo, weet je kan zoveel doen.
Dan heb je het niet goed genoeg vernieuwd.
Foto's.
Als het geen geld opbrengt, dan doe je het niet goed.
Ja. Ja. Is het ook niet een klein beetje zo dat je nooit weet of het veel geld waard is of niet? En dat het altijd maar op het moment blijkt,
nou, ja,
wanneer er vraag voor is.
Op dit moment is NASA natuurlijk alles in handen, omdat alles wat NASA maakt is in publieke domein, hè? Maar ja, je kan zeggen dat iedereen die op dit moment op de maan heeft rondgelopen, was toch eerst een astronaut en daarna pas fotograaf. Terwijl als je bijvoorbeeld, ik geloof er genoeg in, dat als je een echte fotograaf of echte kunstenaars naar de maan toe stuurt, je gewoon andere dingen krijgt dan wanneer je natuurlijk gewoon de gemiddelde engineer
heen stuurt. Mijn stelling is, en daarom verzond ik dat voorbeeld van het poppetje, het is makkelijk zolang het nieuw is.
Ja.
En ik vind dat de vergelijking opgaat met Antarctica, met Siberië, met de zeebodem en dat soort streken op aarde, de Sahara. Daar is het nieuwtje vanaf. We weten wel hoe dat er nu uitziet. En daar hebben we geen duurzame, uitgebreide menselijke vestiging. Ja, in Siberië is wel hier en daar een dorp, maar niet op Antarctica, niet op de zeebodem enzovoort.
Op Antarctica hebben we een... En er is een onderzeeindustrie. Ja.
Maar daar is geen economie.
Er is een economie, hij is alleen marginaal.
Ja, precies.
Ja, een basis op de maan met wat wetenschappers die daar vrijwel permanent zitten of überhaupt zo nu en dan zitten, is een krankzinnig grote stap ten opzichte van waar we nu zitten.
Is het zeker.
Dus ik hoef niet direct een soort van miljoenenstad te zien of allemaal mijnbouw. Ik denk altijd van, dus eigenlijk punt meer van, daar volgens mij zoveel te doen waar we als mensen zoveel van leren. Dat voor mij mogen die vluchten inmiddels naar de maan wel gaan.
Absoluut.
Zullen ook zeker gaan. We laten het hierbij.
Ja, ik denk
dankjewel,
dat,
Thijs Roes.
Ja, dankjewel, Herbert Blankstein.
Die hier aan het woord was, dankjewel, Arno Wilders.
Dankjewel.
Dankjewel, luisteraars. Ik hoop dat het leuk werd gevonden. Ja, anders hadden jullie het niet tot hier volgehouden.
En volg ons op Space Cowboys Pod. Op een paar van jullie favorieten of minder favorieten.
Op
sociale media.
Ja, inderdaad. En ook op Mastodon, op Blue Sky, op LinkedIn. Noem ze allemaal.
Denk niet dat het
daar zit allemaal. Bedankt. En graag tot over 2 weken bij de volgende Space Cowboys. Dag allemaal.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.